Het wordt omschreven als de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet in 1848, de Omgevingswet. Deze nieuwe wet zou het makkelijker moeten maken om ruimtelijke projecten te starten, want op dit moment liggen regels over geluid, milieu, ruimte en natuur nog vast in 26 wetten. En die worden nu vervangen door één enkele wet. Burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel onder deze Omgevingswet. Het gaat om het vroegtijdig betrekken van burgers bij besluitvormingsprocessen. En vandaag hebben we het over participatie. Mijn naam is Priska Westerhof en mijn gasten van vandaag zijn hoogleraar Lorenzo Squintani van de Rijksuniversiteit Groningen en wethouder Rick van Nieuwenhuis van de gemeente Groningen. Welkom heren.
Dankjewel.
Dankjewel.
Burgerparticipatie. Rick, heb jij daar zelf wel eens aan meegedaan aan een vorm van burgerparticipatie?
Ja, zeker wel. Op meerdere manieren wel. Ik heb in het verleden als ambtenaar gewerkt in de buurt van Rotterdam. Geprobeerd een leuk en goed participatieproces op te zetten met inwoners. Dat was ontzettend ingewikkeld en ontzettend leerzaam. En ik heb ook zelf wel eens meegedaan. Toen woonde ik nog in Leek en was ik een jaar of 16. En toen werden de plannen gemaakt voor het centrum en was ik heel actief voor het behoud van een openluchtpodium. Dus ik ging altijd overal als jongere al vol in. Dus ja, dat was misschien wel de opmaat naar een politieke carrière, denk ik.
Ja, nou, mooi. En Lorenzo, jij bent hoogleraar energierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen. En je doet onderzoek naar participatie. Hoe ziet zo'n onderzoek eruit?
Mijn onderzoek richt zich op de verhouding tussen wat juridisch voor voorgeschreven over participatie, dus wat zijn de rechten die de burgers hebben bij een participatief proces, en de verplichtingen dat overheidsorganen en private partijen moeten naleven. En anderzijds hoe burgers zelf willen daarin participeren en of daarin dus een ruimte ontstaat, synergieën of juist een mismatch. En is vooral de laatste die naar voren komt en dan de vervolgvraag is, hoe kun je die mismatch proberen in te halen, een soort participatieve processen beter laten functioneren.
En hoe ziet zo'n onderzoek er dan uit? Wat doe je dan?
Je gaat vaak werken dus met onderzoekssubjecten. Dat betekent je gaat gewoon kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekmethoden toepassen. Kwantitatieve, je vraagt aan de burgers hoe wil je participeren, welke methoden van participatie passen bij je toe, wat wil maken van invloed wil je hebben, wat zijn de redenen waarmee je zou willen participeren, welke zijn de zorgen dat je weer naar boven brengt, de emotie die bijkomen, het vertrouwen bij de partijen. En dan kan je kijken aan het begin en het einde van het traject, wat is de variatie die heeft plaatsgevonden op deze thema's. Dus je kon kijken ook hoe de doorgelopen participatieve proces heeft invloed gehad op de perceptie van de burgers. En anderzijds, we spiegelen je dat met de juridische kader die erop voorschriften stelt en kijk je, nou, wil de burger participeren in dezelfde wijze als de wet dit voorschrijft en de overheid dit invoelt. En soms komen best interessante elementen naar voren.
Ja, dat was wat. Vertel, nou ja. Wat is er interessant? Wat blijf je dan bij van zo'n project?
Ja, het mooie dat van de Omgevingswet, en dan misschien loop ik een beetje vooruit, is dat heeft de aandacht besteed aan behoefte van participatie op meerdere niveaus van besluitvorming. Vanaf visie tot plannen tot concrete handelingen en acties. Voorheen was dat minder duidelijke vormgegeven. Mm-hmm. En juist op dat vlak zien we alsnog een grote verschil tussen wat wordt voorgeschreven en hoe mensen willen graag zich activeren. Heel vaak mensen willen graag zich activeren wanneer besluiten heel concreet dichtbij zijn. Ja. In de buurt, in de woonwijken, heel dichtbij.
Heel herkenbaar.
En alsnog in staat kunnen zijn om over de brede beleidsopgave te kunnen discussiëren.
Nee, juridisch dat kan dan niet meer.
Dat kan niet meer. Nee. En dan zegt de overheid, dat kan er niet meer.
Dat is echt precies wat ik in mijn werk echt dagelijks meemaak aan het begin. We maken een omgevingsvisie voor de hele gemeente op een heel hoog abstractieniveau van wat willen we bereiken op economie, op ecologie, op werken, op wonen. En dat vat je in een soort van, bijna in een kaart. Gewoon, dit is hoe we het voor ons zien. Super abstract en nog heel veel beïnvloedingsruimte. Maar omdat het niet raakt aan mensen, persoonlijke leefomgeving, reageert bijna niemand daarop. Maar dan ga ik achter jouw huis 200 woningen bouwen in het weiland. En dan zeg jij van, ja, hallo, wat gaan we doen? Dan zeg ik, ja, maar dat hebben we 4 jaar geleden al aangekondigd. Ja, maar dat. En dan is de ruimte
is
om te beïnvloeden echt heel klein. Dus naarmate het concreter wordt, is de beïnvloedingsruimte kleiner. En dat probleem los je met de omgevingswet niet op.
Maar het probleem los je niet op, inderdaad. Dan vraag je wel voor extra aandacht bij de organisatorische partijen.
Ja.
Nou, jullie hebben het bruggetje al geslagen naar die omgevingswet. Want wat verandert er dan? Wat is er nu mogelijk in de publieke participatie? En wat biedt dan de wet voor mogelijkheden?
Nou, dat hangt er heel erg vanaf waar je naar wilt kijken. En dus ga je als overheid en ook als ontwikkelende partijen houden. En ontwikkelende partijen, ik bedoel gewoon partijen die grond en eigendom hebben, die woningen willen bouwen of andere dingen. Ga je houden aan de wet, naar wat de wet minimaal vraagt, of ben je bereid om juist meer te doen? En de omgevingswet biedt eigenlijk ons als gemeente heel weinig houvast om vrij dwingend voor te schrijven wat de kwaliteit van de participatie moet zijn. Dus eigenlijk staat in de wet, even heel zwart-wit, gij zult participeren, gij zult daar iets in doen. Maar als de ontwikkelaar overal één keer aanbelt om te vertellen dat hij iets gaat doen, kan hij volgens letter van de wet zeggen, ja, de participatie heeft plaatsgevonden. En dan kan ik als gemeente niet zeggen dat die niet heeft plaatsgevonden. Dus wat wij nu proberen is om als gemeente zelf dat beter te doen. Want dat kunnen wij ook echt wel beter doen. En om ook met grote ontwikkelaars en bouwbedrijven in Groningen wat afspraken te maken over, jongens, hoe zouden we dat nou eens even goed kunnen doen? En zullen we dat eens met elkaar afspreken buiten het wettelijk kader van die omgevingswet?
Ja, allemaal het ineens. Inderdaad, de omgevingswet is momenten van bewustwording. Het belang van participatie wordt versterkt en aangescherpt in de omgevingswet. Helaas vaak iets te functioneel beschreven. Dus altijd de participatie als een manier om draagvlak te creëren. Dat is maar één van de functies van participatie. Het is een belangrijke functie naast draagvlak. Dat is natuurlijk inhoudelijke kwaliteit.
Ja, de betere besluitvorming.
Legitimiteit van de besluitvorming. En dan zijn ook hele momenten om vertrouwen te genereren in de omgeving. En mensen met elkaar in gesprek brengen. Waar die ietsjes minder belicht worden in het kader van de omgevingswet. Mm. En dat vraagt dus heel veel bewustwording door de verantwoordelijke gemeente, overheidsorganen en partijen om meer te gaan doen dan wat letterlijk wordt geschreven. Anders wordt, nou, als ik een beetje cynisch mag zijn, vinkjes zetten en dan de rechter zegt prima, het is gebeurd. De Raad van State heeft nooit een besluit voor een kwalitatief niet goed ingevoerde participatieproces en projecten te laten staan. En niet het voeren van participatie, dat is not done. Maar zodra voor iets gedaan, is dat goed genoeg uit een juridisch perspectief. Maar het is absoluut niet lang genoeg om de doelen van participatie te kunnen bereiken. Nee. Dus inderdaad, er moeten aanvullende maatregelen worden getroffen.
Doet gemeente Groningen dat?
Nou, we hebben daar natuurlijk, we weten al heel lang dat die omgevingswet eraan komt. Want hij wordt keer op keer uitgesteld en nu lijkt die echt te gaan worden ingevoerd op 1 januari, komend 1 januari. Dus wat wij hebben gedaan is dat wij jaren geleden al een team hebben geformeerd van mensen die we hebben gevraagd, bereid dat voor. Want dat betekent ongelooflijk veel voor onze methode van werken, voor de ICT. De afwikkelingssnelheid wordt bijvoorbeeld veel korter, complexe aanvragen moeten net als eenvoudige aanvragen binnen 8 weken worden afgehandeld. Nou, dat vraagt heel erg veel van onze organisatie. Is bijna niet te doen. Zeker niet als er ook nog politieke besluitvorming over zou moeten plaatsvinden. Maar dat vraagt gewoon altijd wat meer voorbereidingstijd. Dus nou, we werken al jaren aan, nou, wat betekent dat nou allemaal om het in te voeren? En we zijn ook vorig jaar begonnen met het gesprek over hoe willen we nou grip krijgen op die participatie? Want de Raad raakte doordrongen van het feit dat die participatie eigenlijk niet goed geborgd is. Terwijl ik bijna bij iedere ruimtelijke ontwikkeling als wethouder verantwoording moet afleggen aan de Raad over het participatieproces. Want er zijn namelijk altijd een aantal mensen niet tevreden met de uitkomst of over het proces. En wat vaak wordt gezegd dan is, ja, het participatieproces was niet goed. En straks heb je niks meer om te zeggen, ja, dat is geen grond meer om het tegen te houden. Want ja, er ligt geen kwalitatief kader onder waar je aan kan toetsen. Dus is er ook niet iets waarmee de Raad dan kan zeggen van, ja, we vonden dit niet goed genoeg, dus het moet over. Dus hebben we gezegd van, nou, laten we dan daar zelf een kader voor ontwikkelen. Dus hebben we een soort van participatieleidraad maken we. Waarin we zeggen van, nou, een beetje afhankelijk van de type project. Je kunt je voorstellen dat het bouwen van een dakkapel wat anders is dan een hele nieuwe woonwijk ontwikkelen. Moet je gewoon een aantal stappen doorzetten in de participatie. En we hebben dat ook ontwikkeld. Heel erg in samenspraak met de Raad. Met een werkgroep van een aantal raadsleden. Maar ook met ontwikkelaars. Dus we hebben in Groningen de Bouwmakkering. Dat is een overleg wat we als gemeente een paar keer per jaar voeren met woningbouwcorporaties. En ook de ontwikkelaars en de bouwers. Die vragen zich ook een beetje af van, ja, hoe moeten we hiermee werken? We hebben gezegd, laten we nou samen een afspraak maken. Jullie zijn de grote woningbouwcorporaties, jullie zijn de grote ontwikkelaars. Als wij met elkaar eens zijn over wat kwaliteit is qua participatie, dan kunnen we ook met elkaar afspreken dat we elkaar daaraan houden. En voor het eind van het jaar gaat de raad die participatieleidraad vaststellen. En gaan we proberen om iedereen die iets wil in de gemeente Groningen, iets wil ontwikkelen of bouwen, om ze ook eigenlijk volgens die leidraad te laten werken.
En wat merkt die Groningen daarvan?
Nou, als het goed is, merkt die Groningen daarvan dat die betrokken kan worden bij, wordt bij alle projecten, alle ontwikkelingen. En in die zin verandert dan ook weer niet zo ontzettend veel, denk ik. Want dat is wat we altijd proberen. En daar heb ik hele goede voorbeelden van. En daar heb ik ook al een aantal hele slechte voorbeelden van.
Ja, vertel, slechte voorbeelden.
Dus in die zin denk ik van ja, we moeten... Het wordt belangrijker en belangrijker. Mensen worden mondiger, mensen worden actiever. Mensen hebben meningen over de wereld om zich heen. Komen op voor hun eigen belang. Dat is iets wat je de afgelopen jaren, dat ontwikkelt zich. Dat zien we steeds meer. En mensen komen ook wel hun gelijk halen als ze denken dat ze in het proces niet goed meegenomen zijn. Dus los van die hele omgevingswet is dat voor ons als gemeente gewoon een ontzettend belangrijke taak. En zeker voor mij als wethouder in de ruimtelijke ontwikkeling, waar je eigenlijk continu aan het zoeken bent naar hoe dien ik het stedelijk belang? Ik wil de komende 10 jaar 15.000 woningen bouwen. Ja. Ik kan niet eindeloos over alles blijven praten, want ik wil gewoon ook huizen bouwen. Want er is gewoon een groot tekort. Dus ik ben continu op zoek naar hoe doorloop ik een proces snel? En krijg ik toch alle meningen in het proces? En wat jij zegt, ben ik helemaal met je eens. Het belangrijkste doel voor participatie is wat mij betreft de betere besluitvorming.
En kijk, en daar zie ik ook het mooie challenge gerelateerd aan, uitdaging gerelateerd aan participatie. Met name die wordt vaak nog steeds gekeken naar participatie. Project, besluit per besluit. Ja. Participatie is een andere werkwijze tussen de relatie tussen de burgers en degene die altijd de vertegenwoordige democratie de macht hebben gekregen om besluiten te nemen. Ja. Je moet altijd meer gezien als een voortdurende dialoog die op zo'n natuurlijke wijze plaatsvindt, die het aanjagen van het dialoog niet meer nodig is. En dat is iets dat, naar mijn bedrijf, gebeurt nog niet.
Nee.
En een leidraad over participatie vaak benadrukt die dimensie van,
het gaat over projecten,
van de participatieve democratie niet genoeg. Want te veel wordt gekeken naar inderdaad, ik heb 8 weken en binnen die 8 weken moet alles gebeuren, inclusief een participatieve proces.
Ja. Nou, dat vind ik zelf, ben ik echt helemaal met je eens. En tegelijkertijd vind ik dat ook heel ingewikkeld. Want je ziet dat je als overheid eigenlijk volledig uitgekleed bent. Heel veel taken hebt gekregen van het Rijk, hè, sinds 2014. Veel decentralisaties, €0. Dus de ambtelijke organisatie loopt er echt op zijn tenen qua capaciteit. En tegelijkertijd zeggen we allemaal, we moeten meer present zijn.
Ja.
We moeten beter en continu en constructief in gesprek zijn met onze inwoners. En niet met een project erin wandelen en weer eruit wandelen. En tegelijkertijd kan ik het bijna niet echt organiseren. Dus dat is echt een hele grote uitdaging.
Dat is een hele grote uitdaging. Ook omdat vragen we natuurlijk de cultuurverandering op allerlei niveaus.
Ja.
En het kan zijn dat soms op bestuurlijk niveau wordt natuurlijk veel geprezen over een hele goed ontwikkelde participatieve praktijk. Maar op uitvoerend niveau ook gelet op de complexiteit van de organisatie. Andere domeinen, andere afdelingen. Andere mensen, externe projecten ontwikkelen die bij elkaar komen kijken. Die soms juist daar andere belangen hechten op een specifieke trajecten.
Zeker.
En het is ongelooflijk hoe snel kan zijn om één participatieve traject niet goed te laten verlopen en daarna de algemene perceptie over de relatie tussen de burgers en de overheid en de staat en het Rijk anders te laten verlopen.
Ja.
Ja, maar je noemde het net ook al, en jij had ook het over slechte voorbeelden.
Mm-hmm.
Kun je wat voorbeelden noemen? Wanneer is de keer misgegaan met die participatie?
Nou, op heel veel niveaus, op heel veel projecten. Kijk, wat je eigenlijk in de basis in Nederland ziet, al vrij lang, is dat, even vanuit mijn vakgebied, mm-hmm. Ruimtelijke ontwikkeling. Ontwikkelaars hebben grondposities en die willen daar graag bouwen. Want dan gaan ze geld verdienen. En natuurlijk ook, zij willen ook een maatschappelijk probleem oplossen. Een gemeente is daarvoor de horde die ze moeten nemen. Want de gemeente moet hun in de bestemmingsplannen de bouwtitel geven van, nou, dit is nu niet langer meer agrarische grond, maar je mag hier huisjes bouwen. Nou, dan gaat die grond van €15 naar €250, dan wordt het leuk. Dus de ontwikkelaar richt zich ontzettend op de gemeente. En wat je dan ziet, is dat gemeente en ontwikkelaar met elkaar in gesprek zijn over een haalbaar plan. En die ontwikkelaar wil helemaal niet de hele omgeving erbij betrekken. En de gemeente vindt dat ook een beetje spannend. Want we denken van ja, laten we eerst maar eens even kijken of we met elkaar er een beetje uit kunnen komen. En wat je in het verleden vaak hebt gezien in Groningen, is dat op het moment pas dat gemeente en ontwikkelaar het een beetje eens zijn. Ja, dan zijn we bij dat punt dat de plannen al redelijk concreet zijn. Mm-hmm. En dan zeggen we, nou, laten we eens even in gesprek gaan met de omgeving. Ja. En dat vind ik zelf al een uitdaging om dat anders te doen. Dus...
En nog erger, de omgevingswet ga er vanaf van het principe niets. Daarbij participatie moet plaatsvinden op het moment dat geen besluit is genomen. Maar ja, niets is al
is
een voorkeur richting een bepaalde outcomes van een besluit. Ja. Dus in die zin maakt de omgevingswet juist lastiger om kwalitatief deugende en inderdaad goed geformuleerde participatieve processen.
Ja, dat is de omslag. Hè? Dus de basishouding in Nederland is van we hebben bestemmingsplannen daarin ligt vast wat wel kan en wat niet kan. En dat is eigenlijk nee tenzij. Dus we gaan niet meewerken aan woning op deze plek. Tenzij er echt een verschrikkelijk groot belang is over een heel goed plan. En nu verandert dat waarin je overheid in de basis zegt van ja, natuurlijk gaan we in gesprek. Ja. En kom maar met een goed plan. Maar dan is het dus nu wel onze taak om te zeggen we gaan nu meteen de omgeving betrekken. Ik ben nu anderhalf jaar wethouder en ik heb nu al regelmatig dan plannen langs gehad waarvan ik heb gezegd nou, leuk, laten we dit gaan onderzoeken met deze partij. Maar we gaan eerst naar de gemeenteraad. We gaan een brief schrijven, die wordt openbaar, die kan iedereen lezen. Mm-hmm. En ik wil met de gemeenteraad in gesprek over de kaders. Dus bijvoorbeeld Meerstad, daar kom ik net vandaan. Daar hebben we een open planproces gehad. We hebben gezegd, er lag een plan uit 2005, zo'n groot abstract masterplan. Er moest een nieuw masterplan komen voor heel Meerstad. Dan gaan we nog 8 of 9.000 woningen bouwen hè, de komende jaren. Toen hebben we gezegd van, leg dat hele proces open. Dus organiseer heel veel gesprekstafels rondom allerlei thema's. We hebben honderden mensen meegedacht, al in deze abstracte fase. En dat vind ik heel belangrijk, want nu kan ik afspraken met ontwikkelaars gaan maken. En weet ik ook dat dat zich verhoudt tot die kaders die er zijn gemaakt al door de omgeving.
En alsnog denk ik in termen van adaptabiliteit van de afspraken. Want vaak ondanks het feit dat misschien een mooie bovengebieden aantal mensen hebben meegedaan aan de abstracte visievormen, planvorming. Er is altijd vaak een groep mensen die pas later zich activeert.
Zeker.
En daarna risico loopt om geconfronteerd te worden. Nee, sorry, je bent te laat om over deze optie nog te gaan spreken.
Ga ik ook
adaptabiliteit
een keer zeggen.
In het participatieve proces.
Ja.
Openstaan voor de afwisseling. Ja. Het is een heel essentieel element van participatie. En nooit te denken dat één size fits all de juiste benadering is. Je moet juist talloze vormen van participatie in het leven roepen om zoveel mogelijk mensen op zoveel verschillende momenten te proberen te activeren, zodat inderdaad de inzicht dat dit is een gedragen, gezamenlijk besluit wordt vergroot.
Ja, want niet iedereen durft in te spreken bij de gemeenteraad en niet iedereen durft in een groep van 80 man in een zaal even zijn moment te pakken en zijn punt in te brengen. Dus dat vraagt om een andere vorm van participatie.
Ja, want daar wou ik inderdaad ook al van. Heb jij ook een onderzoek gedaan naar andere vormen van participatie, Lorenzo?
En we hebben voornamelijk over nu procesparticipatie, dus participatie in besluitvorming. En natuurlijk, participatie kan ook de vorm krijgen van sociale participatie, dus mee kunnen genieten aan de ontwikkeling van de omgeving, financiële participatie. Daar ook, wordt ook onderzoek gedaan, dus ook kunnen mensen naar financiële profiteren, auto-ontwikkelingen, de 50% lokale eigendom in het kader van energietransitie.
Ja, bij energieprojecten. Ja.
Is een voorbeeld van financiële participatie. Uiteindelijk bekijk ik ook de vormen van burgerberaden en klimaatpanels, de C-1000 evenementen, de wijkpanels die ook in de leven in Groningen zijn geroepen. Maar juridisch gezien neem je al een afstand van de benadering van participatie, met name dat iedereen heeft een individuele recht, subjectief individuele recht, om mee te doen aan het participatieve proces. Want je leeft, je roept in het leven een andere soort van filter en panel, waarin alleen maar bepaalde mensen daarin zitten. Dus daar zitten een andere vorm van directe democratie. Nou, die tussen de gemene vertegenwoordigde democratie is dat je hebt met verkiezingen, ook gemeentelijk en ook nationaal niveau, en de directe democratie dat je hebt met het individuele uitoefenen van je participatierecht in een besluitvormingsproces. En er is geen panacea, je moet ze allemaal hebben.
Ja.
Je ziet dat je moet de een of de ander, je moet ze allemaal in het leven roepen. Ja. En proberen ze bij elkaar op een logische wijze te laten samenhangen. Maar zoals je hebt aangegeven, ja, je hebt heel veel uitvoeringskracht nodig. En zeker, helaas, de middelen die zijn je voor gereserveerd, zijn nooit toereikend.
Nee, klopt. En wat wij in Groningen al jaren hebben, is plannen en visies voor wijkdemocratie. En daar doen we ook heel veel mee. Dus in Hoogkerk krijgen mensen een behoorlijk budget, enkele tonnen, die ze zelf kunnen besteden. Die organiseren daar een heel proces omheen van, nou, wat vinden wij nou belangrijk, wat in ons dorp moet gebeuren. Nou, zo doen we dat op heel veel verschillende manieren, op heel veel plekken in de stad en in de gemeente. En wat we de afgelopen jaren heel erg ontdekken, is dat die ruimtelijke ordeningsprojecten, die fietsen daar dwars doorheen. Mm. Ja, we hebben in Hoogkerk een hartstikke leuk gesprek gehad over het opknappen van de buurtaccommodatie, over het veilig maken van een fietspad. En ondertussen hebben wij dan een gesprek met een ontwikkelaar gehad ergens. En dan komt dat opeens, popt dat op. Dus dat soort dingen moeten we ook, ja, die continue aanwezigheid in die wijken en in die dorpen, dat moet je heel goed, ja, dat zeg, ja, heel erg goed verbinden aan wat er allemaal gebeurt, nog voor inwoners soort van onder de radar. En we hebben Frans Soetebroek, dat is een stadsmaker noemt hij zichzelf. Die hebben we binnenkort weer uitgenodigd in onze gemeenteraad om te praten over hoe dat nou beter kan. En hij heeft daar een hele leuke, heeft een heel leuk essay geschreven. Omstreden plannen, onderschatte burgers. Het is een heel dun boekje, maar legt heel erg de vinger op de zere plek, vind ik. En wat hij erg doet is zeggen van, ja, geef die inwoners nou veel eerder in die plannen een plek. En als je een nieuwe buurt of nieuwe wijk in of aan de stad maakt, betrek dan juist die mensen die in die omgeving wonen en verbind hun wensen voor de toekomst aan wat je daar toch nog gaat maken. En dan kun je voor de bestaande buurten misschien wel een plus maken en mensen heel goed betrekken. Nou, dat zijn denk ik wel echt, dat is de richting die we meer moeten gaan lopen als overheden.
Ja, dat is een hele mooie richting. Altijd ook wel bewust te zijn dat vaak ook zelf wanneer bottom-up initiatieven ontstaan, zijn alleen maar in name bottom-up. Want voor degenen die niet mee hebben gedaan aan de ontwikkeling van de initiatieven, zijn alsnog van buitenaf naar binnen gekomen. Dus het tijd top-down. Dus het feit dat je buren een goed idee hebben gehad, ja, betekent nog niet dat jij gelijk ook al betrokken voelt bij die ontwikkeling. Klopt. Dus die spagaat, initiatiefnemer, kan ook ontstaan in zulke trajecten.
Ja, geeft ook spanning. Hè? Daar heb je ook al zo over geschreven.
En dat is een hele mooie ook onderzoeken over de verschillende vormen van participatie die in Groningen heeft gedaan, door de Noordelijke Rekenkamer een paar jaren geschreven, waarin juist de gemeente wordt verwijt om een positie of juist geen positie te nemen in bottom-up, zogenoemde initiatieven die in bepaalde wijken hadden plaatsgevonden.
Mag ik daar nog een heel praktisch voorbeeld van geven?
Ja hoor.
Ik vertelde bij de intro even van dat ik in het verleden ook projectleider was geweest. En toen was het bij een woonwijk waarvan we hadden bedacht van, nou, laten we met de inwoners in gesprek gaan over waar een aantal dingen in de wijk gaan landen. Dus dan de ondergrondse vuilcontainers, groen, parkeerplekken, hoe gaan we dat een beetje verdelen? En wat er vervolgens gebeurde was dat er gewoon gedoe ontstond tussen buren. Want iedereen wilde groen voor de deur. Niemand wilde een parkeerplek en al helemaal geen ondergrondse container. Dus na 3 maanden zei de buurt, beste gemeente, hier heb je terug. We gaan hier participeren, ja, we krijgen ruzie met elkaar. En de gemeente zei, ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Misschien is dit de verantwoordelijkheid die wij even moeten nemen. Ja. Wij beslissen even wat waar komt. Ja. Nou, terecht, logisch. Ja. Misschien was het op een andere plek wel gelukt.
Ja, maar in sommige gevallen is de overheid daar toch ook gewoon voor, om die dingen te regelen voor de burger.
Ja, natuurlijk. Ja.
En ook wat vaak naar voren komt, die vaak wordt inderdaad gesproken met de burgers en wordt zelf aan de burgers gevraagd om een zeer technische besluiten te nemen, waarvoor ze gewoon niet, nou ja, niet, dat is niet wat normaal gesproken ze doen, die de overheid of de deskundigen niet durven te nemen.
Ja.
Terwijl misschien hadden we veel beter met de bewoners kunnen spraken over de waarde die een participatieve proces, de besluitvormingproces, of in ieder geval in acht hadden moeten genomen worden bij de ontwikkeling van de inhoud als mede de procedurele kader van de participatie en de besluitvorming.
En dan nog een hele een allerlaatste. Hè? Kijk, digitalisering en moderne technologie, heeft dat dan ook nog een plek in het verbeteren van inspraak voor die inwoners?
Ja, zeker.
Hoe kunnen we dat inzetten? Wat voor mogelijkheden zie je?
Nou, ik ben het heel erg met jou eens. Je moet die mix steeds hanteren. En wat we in het verleden wel eens deden als overheden is, nou, dan ga je iets ontwikkelen in het dorp, dan bel je de voorzitter van Dorpsbelangen. En dan heb je met Dorpsbelangen een gesprek. Nou, dat was dan heel vaak een groepje witte, autochtone mannen van zekere leeftijd. En die zeiden van, nou, dit kan wel of dit kan niet. En wat je steeds meer ziet is dat die dorpsbelangen, die zeggen niet meer we spreken namens het dorp. Maar die zeggen, nou, wij spreken met het dorp en wij willen wel de verschillende standpunten die in het dorp leven, willen wij wel met jullie delen. Dus dan heb je al een beter gesprek. En dat moet je vooral blijven doen. We moeten ook niet lullig doen over bijvoorbeeld collectieven van inwoners zoals een dorpsbelang. Die hebben echt een hele belangrijke functie. Die kunnen heel veel werk verzetten voor heel veel mensen en namens heel veel mensen. Maar je moet er daarnaast ook iets anders gaan organiseren. En dankzij allerlei digitale hulpmiddelen kun je heel makkelijk het hele dorp een korte vraag stellen. Heel veel mensen zijn bereid om een aantal korte vragen te beantwoorden online. Maar ze zijn niet bereid om 6 avonden te komen om te praten over bepaalde plannen. Dus ja. Juist die mix, dat verbreedt enorm met alle digitale hulpmiddelen.
Ja, die mix is essentieel, want we moeten natuurlijk ook bewust zijn dat digitale middelen soms als loutende werken voor bepaalde groeperingen van de maatschappij. Ja. Maar om een vervoerlijke persoonlijke verhaal te vertellen, dan is de wijkpanel waarin ik zit, werden gesproken over een bepaalde ontwikkeling, moet je gaan typen. Nou, de typprogramma heeft geen spellingcontrole. Nou, ik ben een allochtoon natuurlijk, zoals jullie goed kunnen horen. Als ik gewoon praat, nou, merk je dat minder, dat er worden fouten gedaan. Maar het gaat vlot verder. Als je zit te typen, voordat je klaar was met een zin, is dat veel mensen zijn veel verder in de discussie, want ze kunnen sneller dan ik typen. Ja. En ook foutlozer zinnen formuleren zonder spellingcontrole. Dus dan zet je alle een bepaalde groeperingen op een achterstand ten aanzien van de andere. Ja. Dus de mix is zeer belangrijk en ook bewust zijn. Een korte vraag stellen moet niet gelijk worden gezien. Nou, en even die groep iets kunnen vertellen. Mm-hmm. Want andere partijen wellicht veel meer invloed hebben kunnen uitoefenen door een uitgebreidere wijze van participatie. Dus bewust zijn over de mix en de mogelijkheden die gepaard zijn, maar ook de beperkingen die gepaard zijn met de verschillende instrumenten. Dat blijft essentieel.
Ja. Mooi. Nou ja, volgens mij sluit je al heel mooi af met een heel mooi advies, ook richting de gemeente. En een mooie uitleg wat er nodig is voor een goed participatieproces. En hiermee wil ik dan ook al gaan afsluiten.
Ja.
Dus ik wil jullie heel
jammer.
Erg... Ja, dat was leuk, hè?
Ja, 2 minuten zijn.
Ik kan nog wel een uurtje praten. Hey, maar dankjewel. Dat was een leuk gesprek.
Dat was heel leuk.
Mooi, ja, heel erg bedankt voor dit gesprek. Nogmaals, hoogleraar Lorenzo Squintani van de Rijksuniversiteit Groningen. En wethouder Rick van Nieuwenhuis van de gemeente Groningen. Dank jullie wel.
Dankjewel.
Bedankt.
Dit was de 2e aflevering van de meerdelige podcastserie over de omgevingswet van de provincie Groningen. Dank voor het luisteren. En wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Laug en Stad van de provincie Groningen.